Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja Vincent, wie is onze gast vandaag?
Dennis, onze gast is Ron Nap van Board Trust. We gaan met hem in gesprek over de morris van familiebedrijven. Ron, wat is vandaag de dag de grootste uitdaging voor familiebedrijven?
Ja, het is heel, heel makkelijk om te zeggen opvolging, maar dat is eigenlijk al decennia zo. Dus dat is niet zozeer de grootste uitdaging, dat is gewoon zo. Overigens noemen wij, als we het over familiebedrijven hebben, hebben wij het over DGA en familiebedrijven.
Precies.
Dat is voor ons één grote groep, hè, de directeur groot aandeelhouder. Die wij overigens liever directeur-eigenaar noemen dan directeur-groot-aandeelhouder. Omdat dat een term is die vrij besmet is in Nederland en zeker in Den Haag blijkt.
Ja, het MKB staat er niet zo lekker op, hè?
Nou, het woord MKB wordt hier ook niet gebruikt. Want MKB, daar hebben allerlei mensen allerlei verschillende definities van en gedachten bij wat dat is. Wij hebben het over DGA-familiebedrijven.
Ja.
En wij en de grootste uitdaging voor DGA-familiebedrijven is, en we hebben binnenkort hebben wij een event, organiseren wij met als thema optimistisch ondernemen. Want de grootste uitdagingen zitten gewoon in de externe omstandigheden.
Ja.
Voor elk bedrijf, maar zeker ook voor DGA-familiebedrijven. En dan heb ik het over de gasprijzen een tijd geleden. Heb ik het over corona, ja. Heb ik het over de geopolitieke ontwikkelingen in Rusland.
Alles waar je zelf geen invloed op hebt.
Ja, ik merk dat heel veel mijn klanten mopperen over Den Haag. En mopperen over de generatie X en Y en Z en welke generaties.
We mopperen altijd. Ja,
ja we zijn een land van klagers een beetje te worden.
Maar ik zeg tegen mijn klanten, dit zijn de externe omstandigheden. En een goede ondernemer die past zich aan naar die omstandigheden. Ja. Daarom hebben wij ook het thema voor ons event wat we binnenkort organiseren. De titel meegegeven, optimistisch ondernemen. Hou op met klagen. En regel het gewoon.
En wat is het sentiment wat je merkt als je in gesprek gaat met die ondernemers?
Nou,
en zeker op, hè, met zo'n term?
Zeker. Kijk, ik ga er eerst nog even vertellen over hoe groot die groep is. Hè. Dat is best wel goed, denk ik, ook voor deze podcast en ook voor de luisteraar om te beseffen dat 99,9% van de bedrijven in Nederland is een DGA-familiebedrijf.
Ja. Ja.
Dus bijna alle bedrijven op 0,1% na zijn DGA-familiebedrijven. Dus het is een hele grote groep. En die groep die is eigenlijk heel erg geïsoleerd bezig. Hè, want ze zijn niet verenigd. Ondernemers die hebben niet een organisatie waar ze bij aangesloten zijn. En dat maakt ook dat bijvoorbeeld Den Haag, heb ik gehoord van uit de overleving, dat een staatssecretaris ooit zei, die ondernemers die hebben één voordeel voor Den Haag. Die gaan nooit op het Malieveld staan met z'n allen.
Nee, zijn het ondernemen, heb je helemaal geen tijd voor.
Die zijn het ondernemen, die hebben er geen tijd voor. En tegelijkertijd zouden ze misschien soms wat meer uit hun schuld moeten komen en met collega-ondernemers uit de straat, uit de buurt, uit het dorp, uit van het industrieterrein. Ja, samen moeten gaan zitten om krachten te bundelen. Dat doen ze heel weinig.
Nou, je ziet het hooguit sectoraal, hè, dat je met vakgenoten uit je eigen branche wat doet. Maar dan nog leunt het op MKB Nederland en andere brancheorganisaties, maar dat is het.
Ja, dus het is een grote groep. Hè? 72% van Nederland werkt bij zo'n DGA-familiebedrijf. Ja, het sentiment is gewoon, bijvoorbeeld toen met de kabinets of met de verkiezingen, ging het over bestaanszekerheid. En ik heb eens een keer een column gelezen van iemand op LinkedIn. En die schreven ook, zonder daarover te mopperen, ja, die bestaanszekerheid die moet gerealiseerd worden door die groep die zelf geen bestaanszekerheid heeft.
Ja.
Lees de ondernemer.
Ja, dat is het precies.
En daar zit een soort spagaat in. Daar kan je je heel boos over maken. En dat doen ook heel veel ondernemers. Maar het is zo. En misschien mag je hopen dat de komende regering, als die gaat komen, dat die daar wat sympathieker op reageert. Maar het is zo.
Ja, want als ik nog even terug mag komen op dat positief ondernemerschap. Hè, dat noem je eigenlijk.
Ja.
Dennis en ik die spreken ook heel veel ondernemers. Ook heel veel DGA's. Ook voor de podcast. Maar het is wel zo wat we wel ontzettend hebben gemerkt is dat er gewoon een aantal thema's zijn die altijd bij alle ondernemers terugkomen. En dat is eigenlijk, als je het samenvat, een beetje de onbetrouwbare overheid.
Zeker.
En dat is heel erg lastig, want daar kan je niet positief, daar kan je niet positief op inspelen. En daar worden mensen wel zwaarmoedig van.
Ja, en tegelijkertijd, en ik zeg dat ook tegen mijn klanten, want ik zie zwaarmoedige, boze klanten die verdrietig zijn, die boos zijn, die teleurgesteld zijn. Maar een goede ondernemer past zich aan. En daar kan je mag erover mopperen, moet je ook zeker doen. Maar mopper erover, stop ermee en ga door.
En, ga door.
En pas je aan, want ondernemen is ook je aanpassen. Aan de omstandigheden.
Het familiebedrijf van mijn schoonfamilie was het altijd niet klagen, maar dragen.
Ja.
Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja. En bid om kracht. Hè?
Nou, dat ja. Ik
weet niet. Tegelijkertijd is het heel zuur. Ik heb een schoonzus, die heeft een prachtig eenmansbedrijfje, ZZP'er heet dat. En die doet het eigenlijk hartstikke goed. En die heeft een paar jaar geleden een prachtige Volkswagen bus gekocht. Van toen 4 jaar oud. En die mag over 2 jaar niet meer in de stad komen.
Dat is nou zo'n thema.
En dat wordt niet gecompenseerd.
Nee.
En zij kan niet nu, want deze auto, dat heeft een hoop geld gekost. Dus zij kan niet zomaar een nieuwe auto aanschaffen. Nou ja. Ja, dan kan je wel zeggen, ga je aanpassen. Maar hoe doe je dat dan?
Dit is echt een heel heet en vervelend thema. En er wordt vanuit overheidswegen heel makkelijk geroepen. Ja, maar er zijn toch subsidieregelingen voor. Maar inderdaad, diezelfde Volkswagen bus elektrisch kost 3 keer zo duur.
Ja.
En afhankelijk van wat zij doet, ik zie het van nabij. Ja, dan moet je verrekte veel omzet en producten verkopen. Wil je dat terugverdienen als zelfstandige?
Ja.
En ook die zelfstandigen, dat is natuurlijk ook een hele grote groep. Die wel een nuttige bijdrage heeft aan onze economie. Dat wordt wel gauw vergeten, maar dat is natuurlijk wel lastig.
Ja, dus het sentiment, zal ik je onderbreken, maar het sentiment is dus best wel negatief.
Ja.
En,
dat merken wij ook.
Ja. Ja. En nou is het zeker ook nu, het is nu voorjaar 2024. Wij merken wel, en het staat nog niet heel erg veel in de krant, maar wij hebben wel het gevoel dat het in Nederland, bij de bedrijven in Nederland, per saldo veel minder goed gaat dan een aantal jaren geleden.
Ja.
Nou ja, we hebben natuurlijk in coronatijd gehad met 100 miljard steun. Dat heeft ontzettend geholpen. Dank overigens dan wel weer aan die belangenbehartigers voor het bedrijfsleven die dat voor elkaar kregen.
Ja.
Klopt.
Toen werd er al gezegd, het is uitstel van executie voor een deel van het bedrijfsleven. Zeker, die al in 2019 aan het wankelen waren. Nou, toevallig vanochtend stond inderdaad een stuk in de krant dat het aantal faillissementen toch veel hoger is dan gedacht.
Ja.
En dat is wel een bron van zorg.
Ja.
Want je ziet ook dat die hitte op de arbeidsmarkt neemt af. Hè, van 140 banen voor 100 is nu nog ongeveer 110. Dat is nog steeds prima. Maar dat is ook een zorg. Ik weet niet hoe jij dat hoort bij je klanten. Ook het vinden van goed personeel is een groot thema. En zeker ook in die DGA-familiebedrijven.
Ja, en wat een andere iets wat zich manifesteert, wat zich openbaart, is dat die ondernemer die heeft de afgelopen 20 jaar, hè, stel even een ondernemer, die heeft 20 jaar goede business gebouwd.
Ja.
En misschien ook een beetje de wind mee gehad met een goed product en een goed bedrijf. En opeens heeft hij de wind tegen. En dan moet je ook je mensen gaan managen. En dan moet je je organisatie misschien wel bijsturen. En dat noemen wij managen. En niet elke ondernemer, en het is misschien een understatement, niet elke ondernemer is een goede manager.
Nee, dat is helder.
Dus je ziet ook, wij zien ook dat heel veel ondernemers daarmee worstelen. Het ook niet voor elkaar krijgen. En dan heel soms bij ons ook aankloppen met de vraag, zou je voor mij een CEO of een COO, maakt even niet uit wie het gaat zijn in de directie, maar iemand die de tent gaat managen. En die de tent en de mensen door de slechte tijden heen loodst. Want die ondernemer zit daar met hart en ziel, met boosheid en emotie en misschien wel bang.
Ja.
Heel veel ondernemers zijn ook gewoon bang voor de toekomst en bang voor bijzonder beheer.
Maar is verkoop dan niet beter?
Ja, zeker. Maar dat is een vlucht. Want inderdaad, ik word regelmatig aan tafel gebracht bij ondernemers die dan bij hun accountant zitten.
Ja.
En zeggen, ja, ik ga de hut maar verkopen. Maar dat is eigenlijk een vlucht.
Ja.
En dan zegt die accountant, joh, heb je wel eens eraan gedacht om iemand anders je bedrijf te laten leiden? Want daar kan die de tent en de organisatie en de mensen, bedoel ik daarmee, door deze fase heen lopen.
Dan koop je eigenlijk een manager in die misschien minder ondernemer is.
Zeker,
ja.
Zeker.
Ja.
En dat is een oplossing die hebben heel veel ondernemers nooit bedacht. Dus, we zien ook veel ondernemers stoeien en een beetje verzuipen. Omdat ze iets aan het doen zijn wat ze niet kunnen. Ja, en daar komen ook wel, zeg maar, waar gehakt wordt.
Vallen Spaanders.
En daar gaat ook wel dingen mis.
Ja.
Ja. Dus die ondernemen is ook wat aan het verzuipen daarin. Dat zien wij ook wel.
Ja.
Ja.
Even naar die familiebedrijven. Want je zei al 99% of meer. Dat zijn die DGA familiebedrijven. Familiebedrijven in Nederland is ook een hele grote groep. Is dat in Nederland uniek? Heb je zicht op hoe dat in andere landen om ons heen is? Of er ook zoveel familiebedrijven zijn?
Nee, ik heb daar geen zicht op. Ik weet wel dat de familiebedrijven in Zuid-Nederland of in Zuid-Europa waarschijnlijk nog meer zijn dan in Nederland. Je ziet ook wel dat de trots van de familiebedrijven in Italië en in Spanje ook nog meer wordt uitgedragen dan in Nederland. En in Nederland neemt dat heel erg veel toe. Je ziet heel veel een family company op het pand staan.
Ja.
Het wordt gezien als een asset, hè, om in je marketing.
Ja, zeker. Het was vroeger in de jaren 80 was een familiebedrijf als Duf.
Ja. Was knuiterig, ja.
En nu is het hip, ja. Sexy om bij een familiebedrijf te werken. En soms is dat ook hip en leuk.
Ja, ja. Niet altijd.
Niet altijd, nee.
Nee, ik ben erin getrouwd. Ik weet hoe het voelt. Ja. Ik heb me nooit met het bedrijf bemoeid.
En dat is misschien ook wel, wat ik daarmee bedoel is, die ondernemer die kan ook, ja, zijn emoties ook zijn kracht. Zijn of haar emoties ook zijn kracht of haar kracht. En tegelijkertijd zit die emotie ook diegene en misschien ook wel zijn of haar omgeving.
Is dat ook echt het onderscheidende met een ander DGA-bedrijf, wat dan niet een familiebedrijf is?
Nee, dat zien wij niet. Nee. Nee. Wij zien echt bij DGA en familiebedrijven.
Gaat jullie zien het verschil eigenlijk gewoon helemaal niet.
Nee, het is er niet.
Jullie maken het onderscheid ook niet.
Omdat namelijk beide groepen doen het met hart en ziel. Ja. Vanuit hun buik, met liefde, met passie. Het stroopt door hun aderen. En als je een DGA-bedrijf hebt wat 25 jaar geleden is gestart. Of je hebt een familiebedrijf wat 25 jaar geleden is gestart. En wat 10 jaar geleden is overgenomen door zoon. Ja, het gaat met dezelfde emotie en passie. En dus dat is voor ons heel vergelijkbaar. Dus die dynamieken zijn voor ons echt hetzelfde.
Je vertelt net, hè, dat gesprek wat je hebt. Dus soms is een manager nodig. Of extern management.
Ja.
En die zoek je dan. En je begeleidt zo iemand ook die rol in. Wat zie je dan gebeuren?
Dat het misgaat het eerste jaar.
En is het misgaan in de zin van knallende ruzie?
Ja,
of
ja, je lacht, maar
die ondernemer die geen afstand kan nemen? Of, ja, misschien zeg, allemaal wel.
Ik zeg dit bewust. Het schuurt altijd het eerste jaar.
Maar dat moet toch ook?
Maar dan zeggen ze tegen jou, dankjewel.
Ja, nou, dan bellen ze me en zeggen ze, het gaat niet goed, Ron. Ja. Nee, wat wij merken is dat als een ondernemer, die heeft dan de wens dat iemand anders een bedrijf gaat leiden. Maar die heeft dat 20 jaar zelf gedaan. Het is zijn kindje of haar kindje. En dan gaat iemand anders zeggen dat, dat de managementstructuur of de managementvergaderstructuur van 1 keer per kwartaal naar 1 keer per week gaat. En dan zegt de ondernemer, heb ik hier nog nooit gedaan. Is ook echt niet nodig, zonde van de tijd. Dat gaan we niet doen. Waarop de manager die is aangesteld om de tent te managen, die zegt ja. Nou, dat moeten we eigenlijk wel doen. Als we die volgende stap willen zetten, dan moeten we de coördinatie, communicatie, lees, vergaderen op gaan pakken. Nou, het zijn kleine dingen, maar ik doe het werk nu 25 jaar. En het heeft nog nooit niet geschuurd het eerste jaar. En ik zei net, het gaat mis. Maar daarmee bedoel ik, als je niet oppast, gaat het mis.
Ja. En is het uiteindelijk het doel dat dat bedrijf dan voortgezet wordt door dezelfde DGA? Of zijn het eigenlijk verkapte management bij in?
Nee, wij maken onderscheid tussen eigendom en management.
Ja.
Dus je hoeft niet je bedrijf te leiden, maar je kan wel eigenaar zijn.
Precies.
Dus heel veel van dat soort ondernemers, die zijn groot geworden omdat ze heel goed kunnen inkopen, een neusje hebben voor de juiste producten inkopen of ontwikkelen. En voordat je het weet zijn ze opeens manager geworden en is iemand anders aan het inkopen.
Ja.
Iemand anders reist naar Azië om de fijne stoffenleveranciers te zoeken. Maar eigenlijk is er maar één die dat heel goed kan en dat is de DGA.
Ja.
Dus het is wij onderscheiden leiding en management of leiding en eigenaarschap.
Ja.
Geef de leiding alsjeblieft uit handen, maar het blijft gewoon van jou.
Waar kan je daar dan wel mensen voor vinden?
Ja, heel veel. Ja, wat ik net
die alleen
zei,
maar leiding willen geven.
Dat zijn namelijk de managers.
Ja, precies.
Ja, die zijn
er ook nog.
Ja, maar die zijn geen ondernemer. Nee. Die zijn namelijk manager. Die zijn geschoold. Die hebben een goede opleiding.
Dat vind ik wel interessant. Hè? Want ik herken wat je zegt. Ja. Dat zijn de managers. Die gaan de structuur brengen in dat bedrijf. Help je ze? Of ontstaat er, als ze daar een tijdje door dat eerste jaar eenmaal heen zijn, toch iets van ondernemerschap?
Nee.
Nooit?
Nou, ze zijn ondernemend.
Oké. Okay.
Maar het zijn geen ondernemers. Dus als mijn klant zegt, ik zoek een ondernemer, dan zeg ik, dan heb je pech. Want dan moet je een bedrijf kopen, dan heb je een ondernemer aan boord. Dit zijn ondernemende mensen. Maar bijvoorbeeld de competentie lef, dat heeft een ondernemer. Die is naar de bank gegaan of naar zijn schoonvader en schoonmoeder gegaan. Kan ik voor jullie 50.000 euro lenen? Nou, die groep die wordt ondernemer en die is vaak ook succesvol of niet. Maar dat maakt even niet uit. Maar wij vertegenwoordigen een groep. Wij hebben een databank, database waar mensen in zitten die goed opgeleid zijn.
En even minder lef hebben.
Nou ja, die gewoon geen ondernemer zijn. Maar wel dermate professioneel ook geschoold. Dat ze wel heel goed een bedrijf kunnen leiden.
En die mensen zijn nog wel te vinden, hè?
Ja, die zijn heel veel te vinden. Ja. En dan is de kunst om daar de beste uit te halen, want dat is niet makkelijk. Maar het aanbod van mensen die dit heel graag willen, is heel erg groot.
En wat voor type krijg je? Zijn het tweede, derde carrière stap? Of zijn het jonkies? Of hoe moet ik dat zien?
Het zijn veel, ik ga even chargeren, maar mensen zo rond de 45 en ouder. Die na hun studie natuurkunde bij McKinsey zijn terechtgekomen. Daar 10 jaar hebben gewerkt, toen bij Philips hebben gewerkt. En nu zeggen van ja, eigenlijk wil ik nu in een kleine organisatie. Ik wil ook zelf graag meedoen.
Dat het verschil maken.
Ook interessant. Ja. He, dus ik wil zelf ook participeren. En profiteren van de waardecreatie van de onderneming. Ja. En dan zelf aan de knoppen zitten. In plaats van in die structuur van een Philips. Waar heel veel mensen over heel veel dingen gaan.
Waarbij je uiteindelijk toch meer een passant bent. Hè? Onaardig gezegd.
Ja, zeker. Ja, want de impact van die persoon bij Philips van het niet slagen.
Precies.
Is minder groot dan de impact van het niet slagen in het DGA familiebedrijf. Ja. Want dan breekt echt de
pleuris uit.
Juist, jij zegt het.
Dat mag je zeggen.
Ja, het kan. Ja.
Wat is de grootste valkuil voor die externe manager? En ook voor die ondernemer, misschien voor allebei wel.
Ja, de grootste valkuil is te snel. Kijk, te snel moet je, als iets snel moet, moet je een interim manager huren, want er is blijkbaar paniek in de tent.
En die gaat gewoon hakken en zagen.
En die gaat wat diegene gaat doen, en het is heel verleidelijk en ook heel logisch, die gaat laten zien dat hij zijn salaris waard is.
Ja.
En dat doet hij of zij met goede bedoelingen. Maar je komt bij een organisatie en daar is een bepaalde cultuur. En daar gaan dingen volgens de managementboeken eigenlijk helemaal niet goed. En tegelijkertijd gaat het heel erg goed. Dan ga je daar eerst maar eens in verdiepen hoe dat komt. Dus snelheid is denk ik, als ik dan eentje mag kiezen, is dat de meest belangrijke. En ik ga dan toch nog de vrijheid nemen om daar eentje aan toe te voegen. Als je niet in staat bent om je te verwonderen in plaats van te ergeren, wordt het ook een lastige exercitie.
Ja.
En de valkuil voor de ondernemer?
Ja,
heb je even.
Ja, het niet los kunnen laten. Hè. En wij zeggen ook tegen de extern CEO's, als die hier aan tafel aan ons vragen, of als die bij ons aan tafel vragen, kan de ondernemer wel loslaten? Dan zeggen wij standaard, dat is een hele domme vraag. Maar dat kan die natuurlijk helemaal niet. Maar jij moet hem daarbij helpen.
Ja.
En daar zit ook dat verwonderen in. Die ondernemer, het is zijn bedrijf, het is haar bedrijf. Het stroomt door de aderen. En dan gaat opeens iemand anders er wat van vinden. En iemand anders krijgt het bankpasje. Dat is ook zo'n thema. Het is echt een thema. Ja, het is echt een thema. Wanneer krijg je het bankpasje en een creditcard?
Wanneer krijg je een mandaat?
Zeker.
Ja.
En als je daarop gaat duwen als externe CEO, dan gaat het nog langer duren. Dat pasje komt vanzelf.
En welke omvang moet een bedrijf ongeveer minimaal hebben? Willen jullie daar iets voor kunnen betekenen?
Nou, wat mij betreft zit daar geen omvang van onze kant aan. Maar als een ondernemer een bedrijf heeft. Ik ben nu bezig met een ondernemer. En die heeft 12 miljoen euro omzet met 5 mensen. En hij heeft geen opvolging. En hij wil eigenlijk ook niet verkopen. Ja, en is dat voor ons een interessant bedrijf? Een heel winstgevend bedrijf met nog heel veel potentie. En als een bedrijf potentie heeft, ja, zet er dan maar een externe CEO of een externe CEO of algemeen
directeur bij. Ja, want het moet wel betaald kunnen worden.
Zeker, ook, ja, dus het moet wel. Dus
dat het bare minimum is dat natuurlijk.
Ja, een bedrijf met 750.000 euro omzet.
Dat gaan we niet doen.
Nee, dat is niet logisch.
Nee.
Maar we hebben ook gewerkt voor een bedrijf met 0 euro omzet.
En wat was daar gaande?
Dat was een start-up gefinancierd door private equity. En die hebben gezegd, wij willen gewoon nu een bedrijf bouwen. Ze hadden geboden op een bedrijf. Dat hebben ze niet gekregen. En toen hebben ze gezegd, dan gaan we zelf zo'n bedrijf bouwen. En toen hebben wij iemand gezocht voor een bedrijf wat niet bestond.
Ja,
dat ook niet ingeschreven stond. Ook geen naam had.
Was nog niks.
Gewoon, was nog niks. Een projectnaam.
Zo'n mooi blanco whiteboard.
Zeker. Met een projectnaam.
Als jullie nu iemand hebben gevonden en het klikt en iemand is daar het eerste jaar bezig, blijven jullie er nog heel lang aan verbonden aan
beide
kanten? Of?
Want wij geven een garantie van een jaar. En dat zeg ik niet omdat het commercieel verhaal moet zijn, maar daarmee zeg ik eigenlijk, het eerste jaar is dermate cruciaal, dat kunnen wij niet loslaten. Dus wij maken met de ondernemer en met de persoon die daar gaat werken ook de afspraak, hoe gaan wij nou samen zorgen dat jullie gelukkig gaan worden? En dat is niet door ze los te laten en ze aan hun lot over te laten. Maar bijvoorbeeld door coaching, begeleiding.
Ja, precies. Dat wou ik vragen. Heb je dan een soort coachende rol?
Nou,
of ben je meer klankbord?
Nou, bij voorkeur komt er een raad van advies.
Ja, snap ik wel.
Bij voorkeur komt er een raad van advies. Dat is dan de katalysator, de klankbord. En dat werkt heel erg goed.
Maar die moeten ze zelf samenstellen waarschijnlijk? Of
daar helpen wij ook mee. Want anders wordt het weer een raad van advies waar allemaal mensen in zitten die heel veel verstand hebben van de business.
Ja. En wij, maar dat is weer niet de bedoeling.
Of die bestaat, dat is niet helemaal de bedoeling.
Of die bestaat uit vriendjes van de ondernemer.
Ja, dat is ook niet de bedoeling.
Dat is niet handig, hè?
Nee. Dus wij helpen daarmee. En de klant die ons deze opdracht geeft, die staat daar eigenlijk ook wel voor open. Dus 9 van de 10 keer komt een raad van advies of raad van commissarissen.
Ja, want werf je actief nieuwe klanten of word je gewoon gebeld?
We zijn wel actief om te vertellen wat we doen.
Ja.
Maar eigenlijk krijgen we alles via. Onze klanten zijn de ambassadeurs. Accountants zijn belangrijk ambassadeurs. Ja, want die hebben dat contact met die ondernemer.
Ja,
en die ziet die ondernemer die 15 jaar bezig is, financieel eigenlijk klaar is. Ja, het afgelopen jaar weer 750.000 dividend heeft overgemaakt naar zichzelf. Maar hij ziet ook dat die ondernemer een beetje ongelukkig is.
Ja. En banken, hebben jullie ook veel contact mee? Of?
Nee.
Het is raar is dat, hè? Dat hele stuk is weggevallen eigenlijk.
Ja, ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik heb nooit meer contact met de bank. Die weten mij niet meer te vinden.
Nou, de bank en de ondernemer is ook een heel moeilijk gespreksonderwerp.
Ja. Zullen we daar een keer een andere podcast over maken?
Ja, maar dan gaan we ondernemers uitnodigen. Nee. Ik heb zelf een achtergrond. Ik heb veel voor bijzonder beheer gewerkt in het verleden.
Ja.
Als interim manager heb ik bij bedrijven waar het slecht ging, mocht ik dan meekijken en een aanbeveling doen hoe het opgelost moest worden. Dus ik heb best wel contacten ook met de bank gehad. Zeker met bijzonder beheer. Maar ja, dat is toch een soort gesloten, niet ondernemend bolwerk. Ja,
absoluut.
Ik beledig nu alle bankiers.
Nee hoor, je hebt helemaal gelijk. Ik hoor niks heks. Ik heb mijn carrière als bankier begonnen. Hè? Ja,
dat geeft niks. Het is goed gekomen, toch?
Ja.
Het zijn voornamelijk accountants, fiscalisten. Ja. Die lang een klant hebben.
Precies, lang een relatie al hebben.
Ja.
Precies.
En zich dan afvragen waarom die ondernemer zit te puffen bij het ondertekenen van het jaarverslag. Waar dan inderdaad staat dat de ondernemer weer 750.000 naar zichzelf overmaakt.
Ja.
En dan een soort bedroefde ondernemer tegenover zich zien. En denken, is hij nog wel eigenlijk iets aan het doen wat hij erg leuk vindt?
Ja. Want ook die doelgroep zijn niet per se echt entrepreneurs. De fiscalisten en de accountants.
Dat klopt, want we hebben geprobeerd meerdere van dat soort ambassadeurs te kweken. En dan gaan we naar een accountant. En dus op zich is het ook alweer, het is gewoon zo zoals het is. En dan zegt zo'n accountant, dat kunnen wij ook wat jullie doen.
Ja, dit herken ik heel erg.
En zij geloven dat ook. En tegelijkertijd kunnen ze dat absoluut niet wat wij doen. Wij kunnen elkaar heel erg versterken. Want zij kunnen het fiscale deel doen, de BOR, alles wat ermee te maken heeft.
Ja.
En daar zijn ze heel erg goed in. Daar hebben wij een beetje verstand van, maar ook wie niet. Maar dan denken zij dat zij dat opvolgingsvraagstukken enzovoort.
Ze snappen de emotie niet.
Nee. Ze snappen het niet. Nee. Ze gaan dat cijfermatig, technisch gaan ze dat inrichten. Ja. En helaas heb ik heel veel van mijn klanten die hebben zo'n goede. Nou, helaas. Zij hebben zo'n goede relatie met die accountant. Dat als die accountant zegt dat kunnen wij ook. Ja, dan doen ze dat met die accountant.
Ja, en wat het is moeilijk ze daarvan los te weken. Ja, en daar hebben we het ook vaker over gehad. Hè?
Zeker.
Wat daar vervelend aan is dan gaat het vaak mis. En dat betekent, en dan trekken zij de conclusie, de ondernemers. Het kan dus niet.
Nee.
Je kan dus niet iemand van buiten, zie je nou wel. Je kan niemand van buiten halen die mijn bedrijf gaat leiden. Ja, dat is helaas niet waar. Ja.
Nee, het is inderdaad zonde. Klopt, we hebben het daar vaker over gehad. En vergis je niet, de accountants en die fiscalisten zijn natuurlijk geen domme jongens en meiden.
Zeker.
Maar dat is een ander vak.
Ander vak, ja. Ja. En die hebben een soort blinde vlek daarvoor.
Afsluitend, Ron.
Ik heb bankiers en accountants beledigd.
Doen we hier vaker. Ja. We hebben ook wel eens leuke accountants hier aan tafel, hoor. Om over de boord te praten, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat doen we ook alweer. Wat zou je meegeven als advies aan die families en DGA's? Als belangrijkste advies?
Op welk gebied?
In de ontwikkeling van hun bedrijf.
Er zijn boeken geschreven, wetenschappelijk onderzocht, waaruit blijkt dat de gemiddelde duur van een CEO, algemeen directeur van een onderneming, ongeveer 7 jaar is. Heel veel van mijn klanten zijn al 20 jaar of 30 jaar de CEO van hun bedrijf. En zij zouden eigenlijk misschien eens moeten onderzoeken of dat nog wel de juiste invulling is van hun leven en voor hun bedrijf.
Nou, dat lijkt me een mooi tegeltje.
Zeker.
Dat is een mooi tegeltje.
Dankjewel. Mooie en nuttige informatie voor DGA's en familiebedrijven. Dank dat je mee wilde werken. Dit was Business Talk over morgens in familiebedrijven, maar meer vooral tips en advies voor die ondernemer. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.